Dan nu een verslag van een wandeling met uitleg dwars door Zaandam van west naar oost van de Belt, die voormalige afvalberg bij het regiocollege achter station Zaandam, via Inverdan, de gedempte gracht naar de Dam. Een wandeling onder leiding van architect Paul Kramer, georganiseerd door de stichting Babel, het architectuurplatform voor de Zaanstreek. Paul Kramer van architectuurstudio Kramer in Zaandam vertelt hoe je hier in een paar kilometer lopen vele eeuwen aan Zaanse geschiedenis en ontwikkelingen kunt zien. Van een klassiek veenweidegebied tot moderne fratsen als het Intel Hotel. Paul Kramer is onder andere de ontwerper van het toch enigszins omstreden bruinroestende sluiswachtershuisje bij de Grote Sluis en Wilhelminasluis. Ik zou zeggen, let's go!
Nou, welkom nou. Allemaal. Ik denk dat we kunnen beginnen. Ik ben Paul Kramer en ik sta hier namens Babel. Babel is het architectuurplatform in de Zaanstreek. Zorgt regelmatig voor interessante discussies over wat er zoal gebouwd en ontwikkeld wordt. En gaat voornamelijk over moderne architectuur en stedenbouw. En een van de onderdelen zijn de architectuurwandelingen en daar doe ik er een paar van. Nou, we staan hier. Ik vind dit altijd een magische plek. We staan op de oude velstort van Zaandam. Vroeger waren het natuurlijk allemaal kleine dorpjes en die hadden allemaal een eigen velstort. Dit was die van Zaandam. En het leuke is dat we hier heel hoog staan en daardoor een prachtig uitzicht hebben over, nou ja, over de hele Zaanstreek eigenlijk. En als je die kant op kijkt, kijken we gewoon in het landschap van pak een beet 1300. En daarom beginnen we hier. Als je heel ver kijkt, zie je daar de strandwallen liggen, de duinen. Dat zijn nu jonge duinen, vroeger waren het wat lagere duinen. Daar was de eerste bewoning van Nederland. En dit was moeras, alleen maar veen. En de mensen die daar woonden, die werden op een gegeven moment daar weggejaagd. Ten eerste omdat ze met teveel daar kwamen. Want akkerbouw had wat ruimte nodig. En ten tweede omdat de jonge duinen die dorpen gingen innemen. En die mensen gingen vanaf die kant het veengebied in. En zo zijn ze bij de Zaan terechtgekomen. En dan moet je je voorstellen dat dat veengebied hier, dat was vroeger liep de Rijn uit, nou, het is een heel lang verhaal, als ik het kort hou, in Castricum in de Noordzee uit. En je had hier het Oerij, dat was de arm van de Rijn die hier het water van wat Duitsland kwam in de Noordzee liet stromen. En dit was dus allemaal zout. De zee had dus, het was een opening met zee, dus het zoute water kon hier ook naar binnen. En dat is dichtgeslipt door de zee. Dus je ziet dat die kust die wordt steeds hoger en steeds meer duinen komen daar. En ook die doorgang wordt slipt dicht op het moment dat die Rijn via, ja, wat nu het IJsselmeer is, naar het noorden zijn uitgang vond. Nou, en op dat moment begon dat veen hier te groeien. Want dat was een ideale locatie tussen zout en zoet en heel veel water om dat veen hier te laten groeien. En dat betekent dat hier allemaal veenkussens waren, zoals dat heet. En veenruggen ook wel, de rug is een beetje een groot woord. En dat betekent dat het land hier 6 meter hoger was dan nu. En vanaf die kant ging men dat dus ontginnen. Dus Assen Delft is daar het beste voorbeeld van. Er komen een paar boerderijen en dan ga je dat veen ga je slootjes ingraven, zodat je dat teveel aan water kwijtraakt. Want er zit 90% water in dat veen. En dan heb je een prachtige ondergrond waar je je akkerbouw op kan doen. Want dat is allemaal organisch materiaal. Daar kan je een eeuw op boeren. En dan is het op. En dan kan je alleen nog maar veeteelt erop doen, kan je gras erop kan erop nog en dan komen er koeien. Maar wat die mensen doen, ze vertrekken dan. Ze gaan dan weer een stukje verder. Dus Assen Delft heeft eerst veel verder aan zee gelegen en is een paar keer doorgestroomd dat binnengebied in. En wat je nou hier ziet, is dat dan, dat gebeurt in het begin van de middeleeuwen. En in die, nou zeg, 3 eeuwen, tussen 1000 en 1300, wordt het hele land, die al die veenkussens worden ontgonnen en worden omgezet in, nou ja, in dit landschap. In water, slootjes. En omdat dat veen, dat water eruit gehaald wordt, klinkt dat in. En omdat het opeens met zuurstof in aanraking komt, dan verbrandt dat, zou ik zeggen, dat oxideert. En dat zakt ontzettend snel. Dus die 6 meter is weg na die paar eeuwen. En opeens ligt dat water op de hoogte van het land op de hoogte van het water. Dat was daarvoor dus niet. En dan krijg je het probleem dat de zee blijft stijgen. En we krijgen het probleem dat het verder blijft zakken. En op een gegeven moment moet er een dijkje omheen gelegd worden. Want anders is het water hoger dan het land. En dan begint Nou, de Zaanstreek eigenlijk pas. Dus er zal een verdwaalde visser geweest zijn. Er zal een keer iemand op vogeljacht geweest zijn. Maar er woonde hier nog niemand. In pakken we 1300. En dan worden die dijken gelegd. Rond het oude ei, zal ik maar zeggen. En de dam wordt gelegd. En dan krijg je dat hier die bewoning pas echt op gang komt. En dan gaan ze ook pas aan de Zaan wonen. En dan is het opeens interessant. Dat is de eerste overgang over die Zaan. Dus daar gaat opeens van alles gebeuren. Daar ga je schepen aanleggen. Daar ga je vissen. Daar ga je handel drijven tussen zee, water en het binnengebied. Daar komen hoerenkasten. Daar komen mensen te wonen. Dan komt een kerk. En dan begint het pas in Zaandam. En wij staan hier. En we zien hier dat veenweidelandschap. Dus dat is geen oorspronkelijke polder. Dat is dus niet ingedijkt meer. Zoals de Beemster bijvoorbeeld. Of de Purmer of noem maar op. Dat is dus oud land. En dan zie je dat die Zaanstreek helemaal opgebouwd is uit Noord-Zuidlijnen. Dus we hebben natuurlijk die Zaan als oorsprong. Met de dam in de 13e eeuw als eerste daar overheen. Er komen wat veren, er komt eens een keer een brug. Nu worden er natuurlijk steeds meer bruggen gebouwd. Maar het was best wel moeilijk om daar overheen te komen. En dat herhaalt zich eigenlijk. We hebben nu de provinciale weg waar je amper overheen komt. We hebben het spoor waar je haast niet overheen komt. En wij gaan nu een wandeling maken die daar dwars streep door de stad. Nou, we kijken nu naar het oosten. Hè? Dus we zien het stadhuis natuurlijk een beetje als rustpunt. Deze kant is altijd een beetje nog steeds de Rive Gauche. Een beetje de kant waar nog niet echt wat wil lukken. Nou, zei ik een beetje, beetje met de radio erbij. En je ziet dat plan Inverdam, waar we straks inkomen in de nieuwe plannen voor het centrum, dat heeft rekening gehouden met een veel betere verbinding met het westen. Die is gewoon te belabberd. En dit hele gebied gaat dus in de komende tientallen jaren helemaal op de schop. En er zal hier naar mijn idee, als we dat in ieder geval volhouden, zal het een stuk verbeterd worden. Wat we aan deze kant zien, dat is dus eigenlijk wat vroeger het Westzijdeveld was. Waar in de 17e, 18e, 19e eeuw die honderden molens aan het draaien waren. Die het hout aan het zagen waren, de verf aan het stampen enzovoort enzovoort. En tot heel lang heeft deze kant, omdat het dus door die spoorlijn zo afgesneden is van de echte stad, is dat ook zo gebleven. Nou, wat zie je nu gebeuren? Je ziet dat er een ongelooflijke opleving van het besef van identiteit van de Zaanstreek ontstaat de laatste 10 jaar, pak een beet. Dat uit zich straks in Inverdam, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Aan deze kant komen hier de Zaanse eilanden. Hier worden drietal eilanden opnieuw gegraven. En ik verklap stiekem dat ze dus loodrecht op de oorspronkelijke richting gaan. Dus ik snap het helemaal niet. Maar het ziet er straks wel Zaans uit. En daar is een uitgebreide, ik weet niet hoe dat hier heet, een beeldkwaliteitsplan voor geweest. Dat we hier modern Zaans zouden gaan bouwen. Dus je ziet hier ook een aantal woningen. Het zijn vrijstaande kavels. Dus je kon een stukje kopen waar je eigen huis op kon ontwikkelen. Maar het moest wel aan heel veel regels voldoen om het een Zaanse identiteit te geven. Nou, dat is bij een aantal gaat dat goed lukken, denk ik ook. Maar je ziet ook dat de gemeente weer niet echt streng blijft. En dit soort notariswoningen, die toch echt niet hier thuis horen, een kans geeft. Vind ik heel erg jammer. En verder komt hier heel veel inbreiding. Dus die paar van die kolossen gaan weg of ze worden getransformeerd. En dan blijft eigenlijk het regiocollege daar aan onze rechterhand blijft even over. Wat je als stad, die stad die is nu 150.000, 160.000 inwoners heeft die. Die gaat groeien, dus die gaat zeker naar de 200.000 inwoners in de komende paar jaar. En wat je eigenlijk dan wil is een opleidingsinstituut. Het is een grote stad zonder universiteit of hbo-opleiding. Daarbij verlies je de kennis. Je verliest de kinderen die daar zouden gaan studeren, de studenten. En er is natuurlijk heel lang, en ik vind dat ze ook vast moeten houden, voor gepleit om te zorgen dat het hier kwam. En er is toen een hbo-opleiding instituut bedacht wat hier zou komen. En daarvan is dit gebouwd. Dit is de helft van het gebouw, dus dat weilandje met dat olifantenpad daar dwars doorheen, daar zou de andere helft, dit kan je gewoon spiegelen, zou daar ook komen. En dat is jammerlijk mislukt. Dus het is helemaal, die hele opleiding is hier niet van de grond gekomen. En daar is het regiocollege ingekomen, dat is een mbo-opleiding. Wat schetst nou mijn verbazing in ieder geval? De gemeente heeft dat stukje grond gewoon nu verpatst aan een projectontwikkelaar. Daar komen straks woningen. En de kans op die grote school is dus weer 30 jaar verder. We gaan naar het stationsplein lopen, dus over dat olifantspad wat we hier zien. En dan bij de roltrap naar boven komt het volgende stukje. Voordat we Inverdam ingaan, nog eventjes de achterdeur, zal ik maar zeggen. Er is hier al best wel veel gebeurd, want nog niet zo lang geleden zag het er zo uit. Was het één parkeerterrein, veel asfalt, veel gebouwen waarvan we nu de smaak niet meer herkennen als leuk of gezellig. En dat gaat helemaal veranderen. Dus er zijn hier heel veel plannen bezig. Dus we hebben daar de Deen eronder gekregen, wat al een mooie publiekstrekker is. Daarboven in die gele tegeltjes, daar zitten studentenwoningen nu. Er zijn hier een aantal van die kantoorblokjes. Dat wordt helemaal een Zaans leuk gedoe waar een hotel in komt. Het plein wordt ingericht. Dus er gaat hier heel veel gebeuren. En het belangrijkste wat gaat gebeuren is de overgang over het spoor. Dus we gaan straks aan de andere kant zien dat je daar eigenlijk vanzelfsprekend op 7 meter boven maaiveld staat. Aan deze kant nog niet. We moeten nog met een roltrap naar boven en door een eng sluisje dat station door. Dat gaat helemaal veranderen. Er komt een plan waarbij je ziet hier het eind van het stadhuis. Hè. Dit is de toren van het stadhuis, de achterkant ervan. Daar langs komt de nieuwe doorgang over het spoor, wat met een hele... weinig steile helling hier naar beneden gaat doen. En daar komen weer, net als de andere kant, komen er allerlei gebouwtjes bij te staan. Er komt een nieuwe entree van het station. En aan de andere kant komen allemaal kioskjes, vergelijkbaar zoals, maar dan anders van smaak, als over de provinciale weg gebouwd is. Daar is een plan van Nunk Architecten. Dus je ziet dat dit weggehaald wordt, dat hier een heel groot fietsenpakhuis komt, waarin duizenden fietsen gestald kunnen worden. En dan, dus die slinger die gaat ook over deze houtveldweg heen. Dus weer een barrière minder als je van oost naar west wil of andersom. En dan zie je dus dat je daar langzaam omhoog kan fietsen of kan lopen. Of zo nu natuurlijk met de lift of de trap. En dan hier zo het station in kan gaan. En dan komen we straks uit op het Stadhuisplein. En dat is ook onze volgende stop. Nou, hier staan we op het Stadhuisplein. Met het stadhuis aan de ene kant en grootse plannen aan de andere kant. Eigenlijk is dit de helft maar. Aan deze kant moet de andere helft van het plein nog een keertje verrijzen. Nou, over het stadhuis. Het is natuurlijk heel erg gebaseerd op die Zaanse houtbouw uit de 17e, 18e eeuw. Maar ik haal eigenlijk maar een paar puntjes eruit. Nou, aan de ene kant zie je daarbovenop die dakkapellen die de 7, 8 gemeentes symboliseren die samen Zaanstad zijn geworden. Verder, wat ik een heel leuk detail gewoon vind, waar het eigenlijk helemaal niet om gaat, maar gewoon leuk om te vertellen, is dat je daarboven op dat balkon, dat is de trouwzaal, daar kan je getrouwd worden. En het hele verhaal van de liefde, zal ik maar zeggen, of in ieder geval van de trouw zit daarin. Als je overdwars, in perspectief naar dat balkon kijkt, dan zie je die twee staarten van die walvissen in een hartje. Dus dat symboliseert de liefde van de twee mensen die zich daar laten verenigen. Hoe zeg je dat? Laten bijeenkomen. En die walvissen komen natuurlijk uit de tijd. Nou, daar ga ik toch nu ook niet over hebben, maar we hebben hier walvisvaart gehad in de buurt. En dan zie je dat naar boven, dat daar de twee gouden ringen, de kroonstenen zijn van die dakomlijsting. Dat zijn die gouden ringen waarmee die mensen zich laten trouwen. En dan hebben we daar bovenop de makelaar. En ik heb van Soeters zelf gehoord dat de versmelting van die twee ringen zijn. En als dat gebeurt, komt er een spermatozoïde uit. Het is een leuke anekdote, toch? Daarvoor was hij eventjes. Nou, wat leuk is dat hier achter ons komt een nieuwe cultuurcluster. Dit gebouw is ontworpen. Wat er gaat komen, of waarschijnlijk gaat komen, daar wordt nog steeds een beetje over getwijfeld, maar ik denk dat het er wel gaat komen. Er is veel om te doen over dat cultuurcluster. De vraag is natuurlijk of je cultuur bijeen moet doen of moet verspreiden. De vraag is of de 30 miljoen een zinvolle investering is daarvoor. En in ieder geval wordt het een prachtig of een spectaculair gebouw. En het is van MVRDV, dat is het Rotterdamse architectenbureau wat ook de Markthal in Rotterdam heeft ontworpen, bijvoorbeeld als een. Dat kenden de meeste mensen, maar nog veel meer spectaculaire plannen. En die hebben hier natuurlijk ook de toch redelijk grote mate van kitsch hier gezien en bedacht dat het ook anders zou moeten kunnen. En ze hebben eigenlijk het hele verhaal omgedraaid. Ze hebben een grote kubus bedacht, die toch mooi eruit gaat zien als ze waarmaken wat er nu getekend is, een paar fases hierna. En daaruit is eigenlijk een Zaanse huisjesvorm gesneden. En dat wordt de ontmoetingsruimte waar al die cultuurinstellingen zoals Zaan Radio, die hier nu ook bij staat, in komt te zitten, Babel in komt te zitten, maar ook de bibliotheek, Fluxus, al die zaken komen hier bijeen. Soeters is hier de supervisor van dit gebied. Die heeft Inverdan mogen tekenen. En ook mogen bewaken. Hoe zeg je dat? Die, de supervisor van het gebied. Dus iedereen die hierin bouwt moet langs die rode pen van Soeters. Dat is heel vervelend als je architect bent. Maar dat is wel heel goed voor de voortgang en dat het bij elkaar blijft horen. Dit soort plannen zijn in Zaanstreek heel vaak niet gelukt. En ik vind wel dat de credits voor Soeters zijn dat er zoveel gebeurd is. Want het is niet vanzelfsprekend dat wij hier nu meer dan 7 meter boven het eigenlijke land staan. En toch vinden dat wij gewoon heel natuurlijk die stad inlopen. En het spoor en de provinciale weg op een hele makkelijke manier kruisen. Nou, dus dit is, het is natuurlijk allemaal heel erg pittoresk. Het woord Disney valt hier vaak. Dat heeft zijn voordelen. Er is gewoon 30% meer bezoek op deze koopwinkelstraat gekomen dan daarvoor. Je ziet ook dat de Zaankanters veel trotser zijn geworden op hun Zaandam. Dus dat zijn allemaal winstpunten. Nou, het Intel Hotel, dat is ook weer even een kort puntje. Het is natuurlijk de nieuwe Eiffeltoren van Zaandam zo ongeveer. Er was veel om te doen toen het er zou komen. Interessant is inderdaad, iemand zei het al, dat de monumentencommissie gefulmineerd heeft en het afgekeurd heeft, omdat het een schande was voor de Zaanse houtbouw wat hier zou gaan gebeuren. Dat is het ook gewoon, punt. Maar het is wel natuurlijk een icoon. En je ziet dat er Japanners en Chinezen die naar de Zaanse Schans gaan, nu hier ook stoppen om dit hotel te fotograferen of er een nachtje te slapen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou, bouwkundig vind ik het een zwak gebouw. Ik zie de dunte van het nephout. Ik zie de hoekoplossingen die niet opgelost zijn. Ik zie het aluminium. Ik zie van alles. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk dat we hier een keertje niet Zwolle Noord of Venlo Zuid hebben. We gaan door en we stoppen aan het begin van de gedempte gracht. Onderaan de helling. Nou, dit is dus de gedempte gracht. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk, hè, dat het gedempte gracht is blijven heten. Er was eerst een hele prijsvraag. Hoe zou deze straat opnieuw moeten heten? En dat ontdempte gracht, gracht. Totdat ze erachter kwamen dat al die winkeliers die hier zitten allemaal briefpapier hebben en dingen en zo. En dat ze dat moesten veranderen. En dat dat een kapitale investering zou worden om dat inderdaad te veranderen. Dus op z'n Zaans laten we het gewoon gedempte gracht. Eerst was er een sloot. Het is natuurlijk nooit een gracht geweest. En had je aan twee kanten een pad. Met een eigen padreglement, die hadden hun eigen regels. En dit was daar eentje van. Dit was wel een dubbelpad. Dus je had hier één sloot en aan de ene kant een pad en aan de andere kant een pad. Dat is anders dan wat je verder tegenkomt. Daarom heeft deze zich ook wat meer kunnen ontwikkelen dan, nou ja, dan de Stationsstraat of de Bootmaakstraat, weet ik wat, hier verderop. Op een gegeven moment is die sloot gedempt en werd het de winkelstraat van dit gebied. Toen is er op een gegeven moment bedacht dat het wel een winkelgebied moest zijn worden. En toen zijn die paviljoens erin gebouwd. Dat was natuurlijk om het project een beetje te kunnen betalen. Nou, dat is een. Ik was hier toen niet. Ik heb ze nog wel gezien, maar niet toen dat gebeurde. Maar dat is een grote sof geweest. En winkeltechnisch en financieel en qua stedelijke ruimte was dat geen succes. Er bleven twee veel te smalle ruimtetjes over. Dat soort zaken. En wat er nu gebeurd is eigenlijk dat er een gracht teruggegraven is die er dus nooit geweest is. Er was een sloot en niet een gracht. Maar natuurlijk wel heel mooi aansluit bij dat waterlandschap wat we hier verwachten. Met bleekveldjes aan de ene kant, dat gras wat het water loopt, en aan de andere kant een kade. En in ieder geval heel veel bruggetjes, zodat je toch makkelijk van de Wii naar de Xenos, naar de Blokker, naar de Dinges kan overstappen. Dit plan is van Simon Spritsma, de stedenbouwkundige die dit heeft ontworpen. Nou, wat natuurlijk belangrijk is dat er een plan van Soeters weer is om de winkel, de gevels, proberen aan te pakken. Nou, dat zie je dus hier en daar gebeuren. Nou, de CNA is een goed voorbeeld. Die zag er natuurlijk, daar heb ik geen foto van bij me, maar die zag er natuurlijk heel anders uit. Het was een soort 60-jarige betonkolos. En dan zie je dus dat dit soort panden eigenlijk natuurlijk in de waan van de dag gemoderniseerd worden. Er zit geen spatje hout in en het refereert eigenlijk alleen maar naar dat beeld van de Zaanstreek. Maar het is natuurlijk wel, het werkt wel. Iedereen vindt het er, nou, als je gaat vragen, ik denk dat 90% van de mensen dit mooier vindt dan wat er stond. En dit is ook wel goed gedaan. Hè? Dus je ziet hierbij dat er gespeeld wordt met wat modern is en wat niet modern. Je ziet dat de oude breedte, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Die grote kolossen, er mag best een lelijk gebouw in een straat staan. Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Maar wat het probleem is, is dat de schaal verandert. Dus als jij naar de V&D kijkt, of de HEMA, of de Blokker. Die hebben natuurlijk, daar stonden vroeger, zal ik maar zeggen, 7 pandjes. En dat is één groot blok geworden. Nou, en wat Soeters ook heel goed in zijn eigen stedenbouwkundig plan voor die gracht heeft gezet, is die stramienmaat moet terugkomen. En dat zie je dus hier bij de CNA goed gelukt. Er staan hier nu eigenlijk 3 eenheden in plaats van die ene die er was. En dan zie je dat de menselijke maat echt een hele sprong voorwaarts maakt. En dat we ons veel gemoedelijker voelen. Ga ik meteen iets verleidend zeggen over Soeters. Hij heeft ook de Douglas zelf gedaan, net zoals de CNA door zijn bureau is gedaan en het stadhuis door hem is gedaan. Ik vind het niet kunnen in deze tijd dat degene die supervisor is en mag zeggen wat kan en niet kan, ook bouwt in zijn eigen plan. Dat is het eerste. En als je dat goed doet, mag je ermee wegkomen. Dus dat het stadhuis nou vooruit. Maar zoals bij de Douglas, daar verlaat hij zelf dit plan dat je die stramine van die winkels terug wil brengen. En dat doet hij zelf niet. Nou, dus dat wil ik wel even, nu ik toch de radio daarbij heb, even gezegd hebben. Nou, dit vind ik eigenlijk altijd het kruispunt van Zaandam. Ja, dus hier heb je waar de westzijde overging in de Hoge Dijk en hier begon de dam. Dus het water liep ook gewoon tot hier. En dit was allemaal water. Mm. Dit was de haven van Zaandam. Mm. En die is pas de vorige eeuw gedempt. Heel vroeger hadden wij dus hier een dam lopen. Dus hier klotste het water tegenaan. Hè. Dus dit was de dijk. Dus daar en daar was het water. En hier hebben ze die dam gebouwd in, daar ben ik slecht in, maar pak een beetje 1300 ongeveer. Hebben ze de enige verbinding gemaakt tussen oost en west. Voor hele lange tijd. En die was gewoon zo prachtig als Florence heeft. Florence heeft de Ponte Vecchio. Waar ze helemaal beroemd, waar iedereen naartoe reist om die te zien, omdat het een bebouwde brug is. Nou, dat hadden we hier ook. Dus dit was een dam, maar de dam was bebouwd. En aan deze kant, dus de eerste helft tot die accijnshuisjes aan één kant. Dus deze woningen keken uit over de Voorzaan, over het water. Maar ook dubbel vanaf de grote sluis. En was het gewoon een straat. En dit was het beeld wat je zag als je op Zaandam af kwam varen. En dan was hier een overtoom om de boten die hier gebouwd werden over het land hier in het grote water voor wat de zee was te trekken. Dat was hier, op deze punt. En daar stonden natuurlijk al die houten huisjes in verschillende snoepkleurtjes erlangs. En je ziet ook dat de grote sluis toen nog overdekt was. Dus je ging door een duiker heen. En je ziet ook dat er nog eentje was en nog eentje was. Er waren hier 3 sluizen ingemaakt in de loop der tijd. En het is niet voor niets dat toen Napoleon hier kwam, die is hier geweest, die is hier aankomen varen, die heeft hier gestaan. En die heeft ook gezegd toen hij hier aankwam varen, sans pareil, zonder weerga, hoe mooi dat hij was. En toen hebben we ook pas voor het eerst stadsrecht gekregen. Dus 1811 praten we over. En dat verklaart ook dat we geen stadsrechten hadden tot die tijd, heeft verklaard heel veel over de geschiedenis daarvoor. Dus we hadden hier al die molens, al die fabrieken en dat kwam omdat Amsterdam een stad was bijvoorbeeld, een Alkmaar een stad was, maar die was niet zo bedreigend. Waar ze gildes hadden die heel erg hun eigen vakgebied beschermden. Dus als jij een houtzager was in Amsterdam, dan mocht jij niet zomaar een houtzaagmolen oprichten, want dat zou de concurrentie vervalsen. En dat was hier allemaal niet, want wij hadden geen marktrechten, geen stad. En het was hier dus veel anarchistischer leefgemeenschap. Dus al die mensen kwamen dus hier om wel een molen te doen. En daar zijn wij natuurlijk dat grootste industriegebied van, of het eerste industriegebied van Europa, van de wereld mee geworden. Met op 700 tegelijkertijd draaiende molens hier.